Ja, hoi. Even een commercial break. Gijs van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de makers steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
Welkom bij Moordmoment. Een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey, hoi en welkom terug bij Moordmoment. Vandaag deel 3 van de Olivia Newton-John-serie, de verdwijning van Patrick McDermott. In de vorige 2 afleveringen hebben we de stalkers Ralph Nauw en Michael Owen Perry behandeld. En vandaag een verdwijning. Dus ga ervoor zitten en luister mee. Even een korte introductie over Olivia Newton-John. Zij wordt geboren op 26 september 1948 in het Engelse Cambridge. Op haar 5e verhuisde ze naar Australië en in de jaren 60 kwam ze terug naar het Verenigd Koninkrijk. Ze scoorde haar eerste hit, If Not For You, in 1971, geschreven door muzieklegende Bob Dylan. 3 jaar later kwam ze uit voor het Verenigd Koninkrijk op het 19e Eurovisie Songfestival met Long Live Love, waar ze als 4e eindigde. Ze werd hiermee een van Engelands meest populaire zangeressen. Niet veel later verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar ze internationaal haar naam vestigde door 5 nummer 1 hits te scoren. In 1978 kreeg ze uiteindelijk wereldwijde bekendheid door haar rol in de film Grease. De eerste jaren van de jaren 80 waren zeer zwaar voor Olivia. Haar leven werd niet door 1, maar door 2 stalkers geteisterd. Een van de 2 was Michael Owen Perry. Perry beweerde dat Olivia een godin was die onder water in Lake Arthur leefde. Olivia was in 1982 zo bang voor hem dat ze van Zuid-Californië verhuisde naar het huis van haar ouders in Australië. De meest toegewijde stalker was Ralph Nauw. Nauw's obsessie met Olivia Newton-John begon nadat een betaalde penvriendin, genaamd Cindy, zijn hart brak. Terwijl Nauw door de hete woestijn van Arizona dwaalde, kreeg hij een visioen, waarin hem werd verteld dat Olivia Newton-John van hem hield en hem nodig had. Nauw reisde 2 keer naar Australië, waar hij tevergeefs probeerde haar op te sporen. Hij geloofde dat ene Maria Olivia had betoverd om te voorkomen dat ze op hem zou reageren. Hij geloofde ook dat Olivia door deze Maria was vervangen voor een kwaadaardige bedrieger. Na zijn terugkeer naar de Verenigde Staten verhuisde Nauw terug naar het huis van zijn ouders en begon hij allerlei bizar gedrag te vertonen. Toen beide stalkers waren opgepakt en berecht, leek de rust enigszins teruggekeerd voor Olivia. Voorlopig althans. Eind 1984 trouwde ze met Matt Latanzi, een jonge acteur. Na de geboorte van een dochter, een gevecht met borstkanker en een faillissement scheidde het stel in 1995. Al snel werd Patrick McDermott de volgende man aan haar zijde. Van 1995 tot 2005 hadden zij een knipperlichtrelatie. Patrick Kim McDermott werd geboren in Seoul, Zuid-Korea, op 18 september 1956. Hij was een Amerikaanse lichtontwerper/cameraman. Toen hij 2 jaar oud was, werd hij door zijn Koreaanse moeder ter adoptie afgestaan aan een Amerikaanse familie. Hij trouwde op 1 maart 1992 met actrice Yvette Nipar, toen zij 4 maanden zwanger was van hun zoon Chance McDermott. Ze scheiden iets meer dan een jaar later op 30 juni 1993. In 2000 had Patrick faillissement aangevraagd en een gerechtelijk bevel gekregen om zijn ex-vrouw de achterstallige alimentatie te betalen. Patrick was een frequente klant op nachtelijke visreizen. Het was dan ook geen verrassing dat hij met een boot op vistocht ging op 30 juni 2005 vanuit San Pedro, ongeveer 33 kilometer ten zuiden van Los Angeles. Hij boekte de reis alleen en kende geen van de 22 andere passagiers of bemanningsleden aan boord. De reis zou 24 uur duren, maar hij kwam nooit meer thuis. Sommige van zijn persoonlijke bezittingen, waaronder zijn autosleutels, paspoort en portemonnee, werden gevonden in een heuptasje dat aan boord van het schip was achtergelaten. Zijn auto werd gevonden geparkeerd in de buurt van de jachthaven. Zijn afwezigheid bleef onopgemerkt tot 6 juli 2005, toen hij niet kwam opdagen bij een familie-evenement. Hoewel de vistrip begon op 30 juni, werd hij pas op 10 juli door zijn ex-vrouw Yvette als vermist opgegeven, toen ze na een paar dagen zoeken zijn auto vond, geparkeerd aan de Street Pier in San Pedro. Aangezien ze vanwege hun zoon nog regelmatig contact hadden, was zij de eerste die de vermissingszaak in gang zette. Het verhaal kreeg pas een maand later ineens veel aandacht in de pers, toen Patrick zijn naam samen met die van Olivia Newton-John werd genoemd. Waarom zij niet degene was die hem als vermist opgaf, is niet bekend. Ze woonden op dat moment in ieder geval niet samen. Onderzoeken naar zijn verdwijning in 2006 werden afgesloten met de conclusie dat er geen enkel bewijs bestond van criminele activiteiten, zelfmoord, ongeval of bedrog bij de verdwijning. Een onafhankelijk onderzoek naar het gedrag van het vissersvaartuig The Freedom werd in 2008 afgesloten met de conclusie dat McDermott waarschijnlijk op zee verloren was gegaan. In 2008 werd Patrick McDermott dan ook officieel doodverklaard. Officiële doodsoorzaak, vermoedelijk overboord geslagen en verdronken. Speculaties ontstonden. Een aantal getuigen beweren hem van boord te hebben zien gaan aan het einde van de vistrip, terwijl anderen zich niet kunnen herinneren dat hij ooit aan boord was. Door de druk die ex-vrouw Yvette Nieper op hem legde, zou Patrick ook zijn dood in scène hebben kunnen zetten. Yvette had hem voor de rechtbank gedaagd, hem beschuldigd van gewelddadige neigingen, voor voogdij en financiële steun. Een NBC-programma liet begin 2009 een onderzoeker undercover naar hem zoeken in Mexico. Diezelfde onderzoekers maakten de website findpatrickmcdermott.com aan om hem in de val te lokken. De webadressen van elke bezoeker aan deze website werden gelogd en in kaart gebracht. Terwijl ze de hits op hun website volgden, begonnen ze te geloven dat Patrick in een boot voor de westkust van Mexico woonde. Er waren al meer dan 20 waarnemingen in Mexico en Midden-Amerika gemeld. De onderzoekers beweerden dat hij nog in leven was en dat hij vroeg om met rust gelaten te worden. In april brachten ze de volgende verklaring naar buiten. Sinds de uitzending van dit verhaal en de berichtgeving in de media van over de hele wereld, willen wij, de onderzoekers in de zaak, iedereen van over de hele wereld bedanken die ons heeft geholpen om meneer McDermott op te sporen. Ons team kan nooit genoeg dank zeggen aan mensen en regeringen van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Panama. Ook Interpol en andere federale instanties die ons in deze zaak hebben gecommuniceerd en bijgestaan. Op 10 februari 2009 ontving ons bedrijf een fax uit een kleine stad in Mexico, in de buurt van Acapulco, aan de Pacifische kust. Nadat we de per fax naar ons verzonden brief hadden onderzocht, begonnen we de oorsprong ervan te onderzoeken. En sindsdien hebben we telefonisch contact met een vertegenwoordiger van Patrick McDermott. Wij vinden deze representatief geloofwaardig. We zijn momenteel in onderhandeling met deze vertegenwoordiger en zullen zo nodig een aankondiging doen. Begrijp alsjeblieft dat we alle voorzichtigheid betrachten vanwege de huidige problemen waarmee Mexico wordt geconfronteerd en de veiligheid van ons personeel. Ook vragen we jullie allemaal, inclusief de media, om te onthouden dat er een jonge man is die duidelijke antwoorden zou willen hebben op de reden waarom zijn vader vermist werd. Houd hem alsjeblieft in gedachten. We zullen op het juiste moment een formele verklaring en aankondiging afleggen via onze vrienden bij de NBC. De opgezette website had een verzameling IP-adressen opgeleverd die leidden naar een vermoedelijke verblijfplaats. Daar zou Patrick onder zijn geboortenaam Pat Kim hebben geleefd. In 2016, meer dan een decennium na zijn mysterieuze verdwijning, beweerde het Australische weekblad Women's Day dat onderzoekers Patrick McDermott gezond en levend aantroffen in de stad Sayulita, Mexico, waar ze beweerden dat hij samenwoonde met zijn nieuwe vriendin. Geen van deze beweringen zijn ooit onderbouwd. Op 7 november 2017 meldde een langlopend Australisch weekblad bewijs te hebben dat McDermott nog leefde na het ontvangen van foto's. Op de foto's was een man te zien die aan zijn beschrijving voldeed, samen met een vrouw. Het tijdschrift heeft zelfs een privédetective ingeschakeld die uitlegt waarom hij denkt dat de man op de foto echt Patrick is. Zijn karakteristieke haargrens, zijn ogen, zijn oren lijken allemaal precies overeen te komen, stelt de detective die zich in gezichtsherkenning specialiseert. Op 2 januari 2018 komt een onbekende man uit Manitoba, Canada, naar voren nadat hij zichzelf en zijn vrouw herkende op de eerder getoonde foto's. Het hele verhaal bleek een ongelukkig geval van persoonsverwisseling te zijn. Olivia Newton-John huurde onmiddellijk na de verdwijning beroemdheidsbeveiligingsadviseur Gavin De Becker in, zogenaamd om te helpen zoeken naar McDermott. Na een snelle campagne die de aard van haar relatie met McDermott en haar acties na zijn verdwijning verdoezelde, hervatte ze haar concerttour. Pas 15 maanden na zijn mysterieuze verdwijning publiceerde Olivia Newton-John op haar officiële account een nieuwe uitgave van People's Magazine, met daarin een interview, foto's en een beknopte uitleg van haar afwezige gedrag. Olivia zei over de aard van haar relatie: "Hij was de meest romantische persoon die ik ooit heb gekend. We hadden een pauze ingelast, maar we hadden eerder een pauze gehad en we kwamen altijd wel weer bij elkaar. We hadden een geweldige relatie." People Magazine vroeg waarom Patrick McDermott niet bij Olivia in huis woonde en waarom ze haar soulmate van 9 jaar niet had geholpen met zijn financiële problemen. Zij zei: "Hij had veel trots, dus ik wist niet de omvang ervan." In ieder geval waren de eerste 6 maanden van de verdwijning bijna ondraaglijk voor Olivia. Ze zei hierover: "Ik nam antidepressiva. Ik moest." Vanaf dag 1 was er verwarring en opschudding over waarom Olivia hem nooit als vermist had opgegeven en waarom ze niet naar de media was gegaan, voor het geval hij met geheugenverlies ergens rondliep. Ze had geen enkele poging gedaan hem op te sporen en was zelfs gewoon doorgegaan met haar openbare optredens. Was hij dan alleen maar een huurling om haar te beschermen tegen toekomstige stalkers? People's Magazine zegt hierover: "Ze was in Australië op bezoek bij haar ernstig gewonde peetdochter." Sindsdien zijn er vele waarnemingen van Patrick geweest in Mexico. Meer specifiek, Todos Santos, een schilderachtig stadje aan de westkust van het lagere schiereiland Baja, bijna een uur ten noorden van Cabo San Lucas. Onder sportvissers is het een bekend gegeven. Als je er vraagt naar Patrick McDermott, vertellen ze dat hij zeker leeft. Zelfs de plaatselijke politie zou hiervan op de hoogte zijn. De Daily Telegraph kwam erachter dat de boot waarmee McDermott de trip maakte een tot dusver onbekende stop heeft gemaakt, waarbij hij mogelijk aan land is gegaan. De onderzoeksjournalisten van de Daily Telegraph melden dat McDermott in zeker 2 plaatsen op het schiereiland is gezien. Een bar-eigenaar in Todos Santos vertelde dat McDermott onlangs bij hem een biertje had gedronken. Een Amerikaanse zakenman vertelde dat hij de vermiste man op 26 mei had ontmoet in een bar in Cabo San Lucas. De Amerikaan zei dat de ontmoeting hem was bijgebleven omdat zijn gesprekspartner weigerde hem een visitekaartje te geven, hoewel hij erom had gevraagd, met het oog op een toekomstige rondvaart met het schip van Patrick McDermott. Wanneer er wordt gevraagd naar meldingen bij een rechercheur, trekt deze zijn schouders op en zegt nog altijd meldingen te ontvangen variërend van dorpjes in Afrika tot landgoederen in Beverly Hills. De zaak is nog altijd open en onopgelost. Hoewel er een reservering was op naam van McDermott, kende iemand op de boot Patrick McDermott eigenlijk wel van gezicht? Is hij wel op de boot gestapt? Of kan iemand anders gewoon zijn naam hebben gebruikt en de bezittingen van Patrick aan boord hebben achtergelaten? Moord, zelfmoord, ongeval, opzettelijke verdwijning of zelfs het weggelopen vriendje. Dat zijn de uitdagingen waarmee de onderzoekers worden geconfronteerd. Volgens Amerikaanse media blijft het vooralsnog bij de gevonden foto van McDermott die in Mexico zou wonen met zijn nieuwe vriendin. Er is overigens nog niemand die met hem heeft gesproken. Privédetectives hebben zich al 12 jaar vastgebeten in de zaak. Zij stellen hoe dan ook door te gaan met hun speurwerk. Ze doen dat onder meer in opdracht van ex-vrouw Yvette. Zij zou nog 10.000 euro's achterstallig alimentatie van hem krijgen. Olivia Newton-John is inmiddels getrouwd met zakenman John Easterling. Zij gaf aan niet te geloven dat McDermott nog leeft. Maar ondanks alles zoekt ze naar rust en vergeving. De privédetectives die zich in de zaak hebben vastgebeten, gaan door met het onderzoek. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer.
Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl